Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Misschien moet Wilders voorzitter van Volendam worden.
Nou ja, hij heeft de steun van de bevolking. Daar staat een paal boven water.
Nee, die formateur, die verkenner.
Die gom van Strien.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy.
Dit is Hartgras 145, de podcast. Aanwezig Ivo Victoria, PSV. Wessel Penning, Feyenoord. Frans Tomezen, Telstar. En ikzelf. Ik begin met een gedicht. En er is een meneer, die woont in Zutphen. En die stuurt altijd gedichten naar Hartgras op. Die zijn getikt op een schrijfmachine. Het is heel mysterieus. Het is het enige contact wat tussen ons bestaat, is dat hij iets op de bus doet en dat wij het openmaken. En dan, het zijn altijd een soort historische gedichtjes. Dit heet Siegmund de Zwijger. Siegmund werd geboren op de grondwetsdag van zijn herrezen Polen. Was altijd in beweging voor zowel zijn land als zijn roeg, bracht goud, brons, zilver naar Gorsow uit München, tweemaal, Montreal, en geen vertogen woord, laat staan onvertogen, kwam er uit zijn mond. Siegmund moest het hebben van zijn loopvermogen, Siegmund de Zwijger sprak met kousenvoeten. Voor middenveldstrateeg Maschik, geboren op 3 mei 1945. Was ondertekend PB Kempen, oktober 2023. Ik vind het altijd hele mooie.
Ja, alleen die middenveld is me wel ontgaan. Kan jij die herinneren?
Absoluut niet, maar dat maakt me niet uit. hij staat volgens mij net niet in de nieuwe Hartgras. maar daar staan daarentegen natuurlijk weer hele andere mooie verhalen in. Want Hartgras is een zeer leesbaar blad. Op papier, notabene. En we zijn niet van plan om op korte termijn daarmee te stoppen. Wessel is een beetje angstig voor papieren, media-uitingen, maar...
Ja, ik werk bij een bedrijf waar men daar heel bezorgd over is. En terecht ook wel, denk ik.
Ja, toch bestaat de New York Times ook nog. Gaat goed met die krant, geloof ik.
Ja, het komt er denk ik vooral op neer of mensen nog voor nieuws willen blijven betalen in de toekomst. Dat is het grote probleem. Ik bedoel, kijk naar onze kinderen en bijna kleinkinderen, Henk.
Ja, waarom zou je voor nieuws betalen als je onzin gratis kunt krijgen?
Dat is het punt natuurlijk. Mm. Dat is het probleem. Ja.
Nou ja, de krant zou dus de waakhond van het nepnieuws kunnen worden.
Ja, maar hoe groot is die groep die je dan daarmee bereikt? Ja. Het is al zo'n sombere dag voor mij.
Laten we het dan over Feyenoord hebben.
Nou, Wessel, heeft de ingreep door mij bepleit van het opstellen van Seruki succes gehad?
Nou, ik ben altijd een beetje voorzichtig met Henk Spaan, want dat vind ik zo'n ongelooflijk leuke voetballiefhebber, dat ik hem niet te openlijk en te cynisch wil tegenspreken. Over Kuksu heeft hij na jaren debat gelijk gekregen, al zei ik vanaf het begin, hij moet fitter worden, en dan wordt hij goed. Nu zat jij vanaf dinsdag te hameren dat Seruki had moeten spelen tegen Griezmann.
Ja.
Nou, Seruki was gisteren de slechtste van het veld.
Ja, dat beaam ik niet, uiteraard.
Nee, oké. Okay. Maar het punt is wel, had Seruki Griezmann afgestopt tegen Atletico Madrid? Dat is de vraag, want Griezmann was fantastisch.
En hij is overal ook, dus het lijkt me heel moeilijk om die af te stoppen, eerlijk gezegd.
Precies, die gaat lopen waar hij wil. Ja. Echte topspelers die in vorm zijn, die zijn niet af te stoppen. En gelukkig maar, anders zou ons voetbal een stuk lelijker worden. Nou ja, wat er gisteren gebeurde, toen ging Slot, denk ik, dat is denk ik wel de schuld van Henk Spaan geweest, die heeft Siroki opgesteld. En waardoor Feyenoord tegen PSV, dat natuurlijk een zeer degelijke sterke wedstrijd speelde, hoor, vooropgesteld. Waardoor Feyenoord gewoon op het middenveld creativiteit tekort kwam. Want Stenks was aan de buitenkant gezet. Nou, en die kwam daar niet uit de verf. Want dat is gewoon een hele goede nummer 10. Siroki moest de opbouw verzorgen die, nou, het lijkt wel een soort voetbalanalyse die ik nu aan het maken ben. Maar die normaal via Wiever moet lopen. Waardoor Feyenoord zich onder de druk uitvoetbalt. En Siroki had een paar keer het moment dat hij dat wel kon doen. Maar het gewoon niet durfde. Slechte aannames en dergelijke. Dus ja, het loon van de angst denk ik een beetje. En dat ben ik van Slot niet gewend. En,
nog één vraagje hierover. Dan gaan we naar Ivo. Voor de PSV-blik op dit geheel. Siroki wordt altijd meedogenloos geofferd. Ja. Terwijl Geertruida, zeg maar, de reden van de nederlaag, altijd mag blijven staan. Kan jij dat volgen?
Nee, maar daar heb je natuurlijk wel gelijk in. Dat was natuurlijk een vrij onvergeeflijke blunder die maakte. Maar
ja, dat hij hem al tegen Atletico ook al
in eigen doel. Dat was ook onhandig. Maar ik denk wel gewoon aan een spelopvatting van de hele wedstrijd. En dat Feyenoord gisteren zijn niveau niet gehaald heeft. Geen moment. Zit volgens mij ook een kwestie van vorm. Maar zat geloof ik echt wel in die opstelling. En dan is het lullig dat ik Siroki de schuld geef. Maar als je een middenveld zonder heel veel creativiteit opstelt. Dan vraag je misschien wel om problemen, denk ik.
Hoe heb jij dit beleefd? Ivo?
Ik neem aan dat Slot dat gedaan heeft om het voetbal uit het middenveld van PSV te halen. Hè. Schouten stond nu achterin, maar in principe Veerman, Saibari, dat tiki-taka dat ze af en toe spelen op dat middenveld. Ik denk dat hij dat wou.
Maar af en toe Til dan wel doorheen loopt.
Ja, die loopt dan af en toe in de weg. Maar die is heel belangrijk zonder bal. Ja. Maar ik denk dat dat het plan was. En dat lukte ook wel af en toe. Want er waren fases in het begin van de wedstrijd dat PSV een beetje verzoop op middenveld. Toen kregen ze controle, zo rond de 20e minuut gingen ze rondspelen zonder kansen. Toen kwam Feyenoord weer, met goede doelkansen in de eerste helft. Dus af en toe lukte het en af en toe lukte het niet. En in de tweede helft vond ik Feyenoord veel minder goed eigenlijk. En dan kregen ze ook geen doelkansen meer, behalve in de laatste 10 minuten. En toen kreeg PSV de kansen. Ik denk dat het verschil was. Feyenoord, ik heb het idee dat die ploeg nu aan het eind van de ontwikkeling zit. Dat denk ik echt. Slot zei het zelf ook trouwens een paar weken geleden, dat hij dacht dat ze niet meer zoveel beter konden.
Maar wel dat zijn buitenspelers veel beter kunnen.
Ja, precies. Dat is het probleem van Feyenoord.
Maar ik zie daar ook, wat me de laatste weken opvalt bij Feyenoord is, krijgt ze het eerste goal door druk zetten van PSV en Geertruida die Zidanetje doet. Maar PSV had al eerder in de wedstrijd 5 momenten, denk ik, dat ze diep op de helft van Feyenoord de bal wonnen en het niet uitspeelden, heel slecht uitspeelden. Tegen Excelsior krijgt Feyenoord volgens mij 2 doelpunten tegen bij balverlies op eigen helft. Minstens 1.
Ja.
Dus, en
2.
Dat, ja.
2, ja.
En dat is, toen zei Slot, ik heb liever dat het zo gebeurt, hè, wanneer we proberen er onderuit te voetballen, dan dat het gebeurt wanneer we positioneel slecht staan. Maar eerlijk gezegd, ik zou denken dat dit nog veel erger is. En ze hebben er nu al 13 tegen in de competitie, dat is bijna 1 per wedstrijd. Dus dat gaat gewoon te gemakkelijk.
Maar zit het niet, jij zei ook de tweede helft, zit het niet in kleinere dingen, dat Hartman moet eruit?
Ja.
Geertruida centraal staat, Trauner gaat er op een gegeven moment uit. Dat soort wissels veel bepalender zijn. Omdat ze natuurlijk met een soort vaste centrum, Trauner en Hansko. En Hartman is sowieso beter dan deze. Dus
maar
in die klap, zou ik maar zeggen, van die twee heeft natuurlijk Feyenoord er meer onder geleden.
Had Hartman niet gewoon rood moeten krijgen?
Nou, minstens geel.
Dat was echt, ik heb die overtreding nog een paar keer teruggekeken. Dat was een idiote actie.
Ja, het is toch, het is typisch, net als vorig seizoen tegen Ajax, Het is een mate van onbetrouwbaarheid die je eigenlijk in je team niet kan hebben.
Ja, maar nu baseren jullie twee incidenten vorig jaar. In die ja. wedstrijd tegen Ajax maakte die fout en eigenlijk sindsdien echt wimpeloos.
Nee, maar ik vind voor Berghuis hetzelfde gelden. Dat is waarschijnlijk qua voetbal de beste speler bij Ajax, maar onbetrouwbaar.
Ja, maar niet Hartman met Berghuis gaan vergelijken. dit was.
Nou ja, in de mate van de wil, onbetrouwbaarheid.
Hier zat de wil in om de bal te hebben en dat was veel te wild.
Nee,
was niet
hij gaf hem een elleboog.
Hij kon de bal onmogelijk hebben. Hij kwam zo met zijn elleboog in de rug van deze. Deze zag hem niet komen. Het is dat ze dan per ongeluk ook nog met de hoofden tegen elkaar knallen. Maar dit was een waanzinnige actie.
Ja, maar nergens voor nodig. Maar even Feyenoord, het is natuurlijk wel heel makkelijk. Ja, ploeg is uit zijn ontwikkeling. Ja, tot 60ste minuut is het gewoon gelijkwaardig. Griezmann speelt een fantastische wedstrijd. Feyenoord is gewoon een beetje uit de vorm. Maar wat al 3 jaar het probleem is bij Feyenoord. Echt al 3 jaar. Dat op Sinisterra na geen van de buitenspelers constant presteren. Dus hij is al 3 jaar aan het worstelen. Ik denk dat er daar al echt... Ga maar na van die zweet hebben we nog gehad. Waldemark.
Ja, ja.
En Jahan Baks. Diodo Soen. Ik bedoel, daar is het 1 grote worsteling.
Maar
gewoon.
Ze speelden ook niet aan de buitenkant gisteren.
Nee,
ze gingen allemaal naar binnen.
Nee, maar ook omdat ze geen buitenspelers had opgesteld. Dus het was echt een beetje het loon van de angst. Ivanušec speelt op links. Constant naar binnen. Heeft geen diepgang. Op rechts liep Stengs, die heeft ook geen diepgang. Dus ja, ik zie wel allemaal verklaringen voor Feyenoord. Gewoon een mindere periode en dan PSV dat alle punten binnenhaalt. En ook het geluk heeft wat Feyenoord de afgelopen jaren had. Ja, en nu zeggen we dan, ja, nu is het team opeens uitontwikkeld. Ik heb zulk goed voetbal.
Slot zei dat zelf, hè?
Nee, niet zo.
Slot zei het een paar weken geleden. Hij zei, ik denk niet dat we nog heel veel beter kunnen.
Nee, maar dan bedoelt
Terwijl PSV... Ja, daar
wil dat die nieuwe spelers...
Maar dan bedoelt hij op basis van de goede wedstrijd die Feyenoord speelt. Dit was de slechtste wedstrijd van Feyenoord dit seizoen. Dus ja, ik vind het wel makkelijk. Ja, mentaal zal dit misschien zijn gevolgen hebben dat Feyenoord geen moment meer zijn niveau gaat halen. Maar ik geloof niet dat aan de spelers ligt of aan Slot.
Ik kan me wel iets bij voorstellen dat er op een gegeven moment in een succesvol team, dat gedurende 2-3 jaar groeit, steeds succesvoller wordt, geweldig voetbal speelt. En op een gegeven moment komt er een punt dat je aan de zijkant op eigen helft een Zidanetje gaat doen.
Ja.
En dat is misschien niet bewust, maar dat is onbewust. Ga je in één keer dat soort dingetjes doen en die maken dus wel het verschil. Het zijn details.
Ja.
Terwijl een ploeg die in volle groei zit en die heel gretig is, zoals PSV nu is. Ze willen alles pakken, ze willen geen cadeaus geven. En dan ben je toch net dat ene moment.
Die Lozano, dat is toch ook een hele frivole, onbetrouwbare voetballer. Als je het vergelijkt met Getruida, vind ik veel gedisciplineerder dan Lozano.
Lozano, het is eigenlijk wonder dat hij deed het dus weer, hè, tegen Sevilla Bakayoko overslaan.
Zo. Nee, maar Guus Stil ook, hè?
Ja.
Guus Stil stond ook vrij. Toen hij dat hele rare schot van 25 meter, die vreemde schuiver. En Guus Stil die stond toen gewoon in de positie om door te lopen.
Nee, want ik vond dat Zidaantje, ik denk, hij stond tussen 3 man. Dan mag ook al iemand dichter bij hem komen staan dan, hè? Hij stond tussen 3 man.
Ja, hij kon
man,
die bal dus niet is, kwijt.
Hij kon hem ook niet op de zijlijn schieten, want daar stond ook een speler. Dus hij moest een list verzinnen om het zo te zeggen.
Ja, en daar kwam bij dat Tilman formidabel inviel. Ja. En dat hij heel goed is op de kleine ruimte. Ook Jezus, verdedigend met het heroveren van ballen. Waar. Want hij zit er echt met zijn voeten bovenop dan. En dan zo raakte hij hem kwijt. Ja. Want op zich was die tiptop best geslaagd die hij deed. Alleen de verkeerde persoon stond...
Hij kwam in de loop van Tilman terecht eigenlijk, die bal. Ja,
ja. Ja.
Ik kon hem zo meepikken.
Nou, het was ook wel dat speelde ook wel een rol dat Tilman zo goed inviel. Hè?
Die was ontzettend goed. Hè?
Ja. Terwijl de invallers bij Feyenoord waren niet echt dominant.
Maar dit was gewoon echt de dag van PSV. Dat heeft een paar momenten in de wedstrijd de controle verloren. Maar bleef gewoon steeds overeind. En dan gaat het natuurlijk wel om de eerste goal. Ja, al die clichés kun je zeggen. Maar daarna kwamen er nog wel 3-4 grote kansen.
Zeker.
En dan zie je gewoon ook de breedte van de bank. Maar ja, moet ook wel. Ik heb natuurlijk ook wel nagedacht. Oké, hoe moet ik. Ik zat gisteren niet stuk na de wedstrijd. En over het algemeen zit ik dat wel als Feyenoord verloren heeft. En ik ben niet helemaal achter waarom dat zo is. Maar ik denk toch ook wel van dat het logisch is dat na 3 jaar een ploeg ook eens een keer een tijdje uit vorm raakt. En Slot is natuurlijk wel een heel goede trainer. Maar als je dat probleem maar blijft houden met die buitenkanten voorin. En je wil heel mooi aanvallend voetballen. Ja, kom je een keer ploegen tegen, zoals Atletico en PSV. Die gewoon verdienen ja, van je winnen.
Ja, maar sowieso ook gezegd in het begin van de competitie. Dat Feyenoord een te smalle selectie heeft voor echt. Hè, ja. Als je bij PSV kijkt wat daar invalt. Is het ook van een ander.
Nou ja, ik was eerlijk gezegd aan het begin van het seizoen ook bang dat PSV met name op het middenveld.
En verdedigend.
Te smalle selectie had. Hè? Wie gaat Veerman Schouten vervangen als die uitvallen? Maar nu blijkt Saibari. Dat vind ik eigenlijk de grote revelatie bij PSV.
En Boskalie kun je ook op het middenveld zetten.
Eventueel. Ja, liever niet, goed, wat mij betreft.
Nou,
maar
ik vind hem ontzettend goed. Nu.
Ja, achterin, fantastisch.
Nou, het, was het grote probleem was dat Ramaljo inviel. Toen kreeg Feyenoord weer kansen. Wat een waardeloze invalbeurt.
Ja, en dat kwam ook
het werd
wel
zo onrustig.
Ja, dat kwam bijvoorbeeld ook door Bakayoko. Die in één keer hele rare dingen ging doen. Het eerste doelpunt van Feyenoord valt door balverlies van Bakayoko. En het was, ik denk dat hij 3 keer in die laatste 10 minuten, dat Bakayoko in de plaats van de bal vooruit te spelen. Hij kon op een gegeven moment kon hij Til lanceren. Hij draait zich om, speelt de bal terug op Ramaljo. En daar komt iedere keer gevaar uit. Hij was die laatste 10 minuten.
Ramaljo is altijd.
Ja, sowieso. Maar die laatste 10 minuten was Bakayoko verschrikkelijk. En heel PSV werd onrustig. Ramaljo erbij. Ja, klopt.
Maar Wessel, dat eerste kwartier, toen dacht ik. Zie je, het is toch goed dat Seruki speelt. Want elke keer als Wiever en Seruki op 1,7 meter van elkaar opereerden op het middenveld, heroverden ze de bal of was er sprake van een dreigende aanval. Dus in het begin was Feyenoord, zag er niet uit als een ploeg die niet in vorm is.
Nee.
Ze zagen eruit als een ploeg die even orde op zaken ging stellen. En door bepaalde dingen in het veld, die ik niet kan duiden verder, kreeg PSV meer greep op de wedstrijd. Maar ja. Feyenoord was het eerste kwartier echt beter.
Ja, dat was heel wonderlijk. En ik dacht ook echt verkeerde zet. Want Giménez is duidelijk niet in vorm op dit moment.
Nee, dat is echt
maar
een jongen.
Je zag wel dat hij gisteren veel meer ruimte kreeg dan tegen Atletico. Dus ik denk ook wel dat zo'n centrum van Schouten en Borzakli, dat wel heel erg riskant is, hoor. Dus
ja.
ik vind echt dat Feyenoord heel erg onder zijn niveau heeft gespeeld. En waardoor PSV uiteindelijk alleen maar beter en beter werd. En eigenlijk niet op de proef werd gesteld. Want Bakayoko, ik ben echt een fan van Bakayoko. Ik vind dat een ongelooflijk goede speler. Die heeft constant dreiging. Die heeft gisteren bijna de hele wedstrijd geen dreiging gehad. Alleen geeft wel de geweldige assist op de goal.
En dus, op de omhaal van Luc de Jong.
Was die ook van hem?
Ja. Okay. Hij is bijna niet van de bal te zetten.
Nee.
Ook, hè,
nee. Maar gisteren vond ik hem niet zo goed. Dus het was een heel tactisch spel met een verdiende winnaar.
En iets wat mij tijdens de wedstrijd niet was opgevallen, maar Leon Stenter liet dat zien bij Studio Sport, heel erg overtuigend vond ik, was dat druk zetten van Til en de Jong naast elkaar op het centrum van PSV, waardoor Seruki niet kon worden aangespeeld.
Ja, maar toch, Henk, had daar Wiever gestaan, die kan dat beter. Ik denk dat daar net wat meer voetbal in zit. Want er waren wel momenten dat er kon. Kijk, ik heb Seruki gezien in Madrid tegen Atletico. En dan was die echt fantastisch. Maar volgens mij is dat voetballen in die kleine ruimte, volgens mij is dat echt wel een mentale kwestie van durf je het? Want ieder foutje.
Hij kreeg de bal gewoon niet. Want,
nee, maar ook omdat
de jong scherm, vooral de jong schermde, die paas echt goed af.
Ja, dan gaan ook nu bij tot en met onder supporters wordt al gezegd, het is uitgewerkt met Slot en dat soort dingen. En topteams die hebben nu hun antwoord op alle trucs van Slot. Het zou kunnen, maar dat opbouwen van achteruit van Feyenoord, er wordt nu ook al geroepen, hè, moet weer opportunistischer. Ja, laat weer lekker weer de bal naar voren schieten.
Nee,
ja,
maar Peter Houtman is de oplossing.
Dat is ook toch ook een kwestie.
Snel weer terug.
Ja,
dat is toch ook een kwestie van vertrouwen, denk ik. Hè?
Precies,
dus uitvoetballen van achteruit of korte combinaties op middenveld. PSV heeft de voorbije jaren onder Schmidt, onder Van Nistelrooy, moest er altijd van achteruit gevoetbald worden. Wij hielden iedere keer ons hart vast. Het ging altijd mis.
Ja.
Maar nu zijn ze in vorm. Staat het team goed? En ik zit relaxed te kijken, zal ik maar zeggen, hoe er van achteruit gevoetbald wordt. Terwijl daar niet de andere spelers staan. Hè?
Jawel, Boskalie is Gouten, die kunt toch wel echt wel voetballen.
Jawel, ja, maar dus andere jaren ging dat dus heel vaak mis. En nu staat er ook nog altijd Ramaljo en Boskalie, maar gaat het heel vaak goed. Ja. Dus het is ook een kwestie van vertrouwen, van durven, van hoe de rest van het team staat. We hebben maar drie dezelfde spelers in de defensie. Hè? Ja. Alleen Dest is nieuw eigenlijk nu. Maar PSV heeft nog maar 6 goals tegen.
Ja.
Dus ook defensief is er iets enorm veranderd. Maar dat heeft niet te maken met de spelers die er staan. Of dat heeft te maken met de rest van het team en met het totale spel.
Het verdedigen begint bij de aanval. Ja. Dus je ziet wel PSV.
Maar goed, dat wou Schmidt ook. Dus ja.
Hun lukt het veel vaker om op de helft van de tegenstander.
Maar ik ben het met jou eens, Frans, dat Boskalie speelde gewoon een hele goede wedstrijd.
Ja, die tackle, die
leek wel bevrijd van het probleem Ramaljo. Ja. Je hebt het idee dat hij was nu veel zelfbewuster. Hij hoefde niet meer op dat geklungel naast hem te letten. Ja. Kijk, Schouten, ik ben er geen voorstander van. Middenvelders als centrale verdedigers. Dat is
Nederlands voetbal is er groot mee geworden.
Een stokpaardje van Peter Bos.
Arie Haan.
Nee, maar dat is een stokpaardje van Bos. Dat deed hij bij Lyon ook.
Maar Koeman was ook een middenvelder. Werd ook een centrale verdediger.
Ja, alleen gisteren lukte het dus. Maar kijk, tegen een club als Atletico of zo. Nee. Een goede Spaanse of Engelse club. Nee. Dan gaat Schouten dat daar niet redden. 100% niet.
Nee, en Ramaljo is verschrikkelijk. Kan verschrikkelijk zijn, maar heeft voorbij weken ook echt wel goede wedstrijden gespeeld. En zeker ook tegen de zwaardere tegenstanders kan hij puur verdedigend. Is dat gewoon goed genoeg. Ik denk alleen dat ze bij PSV hadden gehoopt dat Bella Kotschap daar zou spelen. In de plaats van zo lang uitgeschakeld te zijn met een blessure. Ik denk dat ze niet gerekend hadden op het feit dat ze nog zo vaak Ramaljo moesten opstellen.
En die Obispo, dat wordt nooit meer wat?
Nou, die zit nu terug op de bank. Die is heel lang geblesseerd geweest. Dus die moet nu,
Slot was een fan van Obispo.
Ja, en ook van Teese. Heb ik wel eens gehoord.
Teese vind ik ook goed.
En die is een fan daarvan. En die heeft lang gehoopt dat PSV op een dag niet meer met die twee verder wilde. Dan had hij ze willen halen.
Ja, dat begrijp ik wel.
Snap ik, ja.
Wessel, hoe komt het? Denk jij, ik ga het iets meer gesloten maken, deze vraag. Denk je dat die transfergeruchten rond Jiménez bijdragen aan zijn vormverval? Dip? Instorting?
Nee, ik denk het niet. Misschien wordt hij iets te veel op handen gedragen.
En heeft hij niet de persoonlijkheid om daar goed mee om te gaan?
Jongen heeft er 17 in liggen.
Jawel,
in 14 wedstrijden.
Maar nu twee topwedstrijden onzichtbaar.
Heeft buitenspelers die er gewoon niet zijn. Ja, ik geef hem gewoon de schuld niet.
Tussendoor nog even over en weer naar Mexico vliegen.
Dat helpt natuurlijk ook allemaal niet. Ja, nee. Ik vind het echt een geweldige spits. Maar ja, waar altijd gedacht werd, misschien is hij al direct klaar voor Real. Heb ik ook wel eens door mijn hoofd geschoten. Misschien moet hij nog wat meer leren. Maar het is natuurlijk echt een goede spits.
Spanje
alleen
waren ze niet onder de indruk.
Nou, je ziet de aannames en die schieten een tikkie tekort.
Maar dat is ook vorm, toch?
Want, ja, zeker.
Met spitsen. Ik bedoel, dat zegt Van Aanegem altijd. Kindval, een Zweed, die scoorde altijd in de winter niet. En die stond dan echt maandenlang droog. Ik bedoel, en hij stond droog en iedereen twijfelde eraan. En toen scoorde hij tegen Excelsior 3 goals. Toen werd in de afloop gezegd dat hij niet goed was. Ja. Het is natuurlijk. Spitsen zijn natuurlijk vreemde types. En
van Brobby werd ook veel gezegd wat nu
niet helemaal blijkt te kloppen.
Ja, ja. Dus het kan snel verkeren. Maar het is dan blijven wij ook lekker bezig.
Het is natuurlijk allemaal wel mentaal heel erg, denk ik. En dat wat Ivo net zegt, dat is denk ik ook wel zo. Het heeft misschien ook wel met honger te maken. Hè? En onbevangenheid en dergelijke. En dat is er misschien een beetje
tegen,
af.
Tegen Atletico heb je natuurlijk wel zin om je te laten zien. Zeker als je die marktwaarde wil opvijzelen.
Ja. Ja, maar dat het hele team dat gevoel nog heeft. Want eigenlijk heeft Feyenoord na de winst op Lazio thuis 3-0. Die kwam na 3-1 na die goede wedstrijd uit in Madrid. Ik zei steeds, nou ja, nu hebben we een paar matchpoints om de volgende ronde te halen. Nou, en dan lukt dat niet. Best ook wel terecht, hè, dat Feyenoord die volgende ronde niet haalt. Ja, en dat sluipt er wat in. En nu donderdag Volendam, nou, moet het doen zijn. Maar ik ben blij dat het niet nek is of zo.
Ja.
Oké, hebben jullie gekeken naar Volendam? We zijn nu ter plekke.
Nee, maar verder volgen we het op de voet natuurlijk.
Ja. Ik denk heel Nederland. Het is een geweldige implosie.
Ja.
Het is een soort Nederland. Hè? Dus misschien moet Wilders voorzitter van Volendam worden.
Nou ja, hij heeft de steun van de bevolking. Daar staat een paal boven water.
Nee, die formateur, die verkenner.
Oh, ja, die Gom van Strien.
Van Strien.
Ja, dat zou een goede voorzitter zijn. Want die past dan ook wel. Daar kijken ze niet op een veroordeling meer of minder. Dus.
Maar welke instantie... Betaald voetbalorganisatie gaat er nu nog in zee met Team Jonk. We hebben geprobeerd en in sommige opzichten geslaagd. Twee clubs opgeblazen, Team Jonk. Kunnen die nog ergens terecht?
Doet het clubje in Amsterdam.
Ja, nou ja, daar hebben ze een rol gespeeld. Ja. Ik zou het niet weten. En dat ze nu ook allemaal in één keer ontslag nemen... omdat Jan Smit eruit wordt geknikkerd. Dat is toch ook potsierlijk?
Ja, het is eigenlijk een soort van grote Je suis Jan Smit.
Ja, maar op kleine schaal. Het is niet een zeg maar massale golf.
Maar ik vind het zo moeilijk om hier verstandige dingen over te zeggen. Ja, ik zou wel willen zeggen, ja, het is de schuld van Team Jonk. Maar ik vertrouw al die kampen niet, moet ik zeggen. En ik vind het heerlijk om het heel eendimensionaal te volgen. Gewoon wat er gebeurt.
Ja. En dat er dan weer als neutrale toeschouwer.
Ja, ja. Dat die scheelt en dat die scheelt. En waar ik ook heel erg van
geniet. Popcorn etend.
En dan heb je die vakjes bij ESPN. Hè, die vier mensen in elkaar. En die zitten dan die hele zaak weer te bespreken met die kwakman. Die daar dan natuurlijk ook weer niet volledig onafhankelijk in zit. En dan roept iemand, en dat vind ik dan zo mooi, die zei, ja, er zijn alleen maar verliezers in deze zaak. Zo'n hele cliché. Daar is ooit heeft, Leo Beenhakker heeft ooit het gehad over de cup met de grote oren. Ja. Hè? Of er zit een goede kop op, of patatgeneratie. Ja. En ooit is ook iemand begonnen met zaken, deze zaak kent alleen maar verliezers.
Ja.
En dat wordt dan steeds geroepen. Ja, het is gewoon mooi. Dus
terwijl de neutrale toeschouwer hier eigenlijk toch de grote winnaar is.
Ja, inderdaad, wij zijn de winnaars. Ja, klopt, ja.
Ja. Volendam is altijd goed in entertainment geweest.
Ja, ik vind het een heel leuke club eigenlijk, Volendam. Ja, ik ben er wel eens geweest in dat stadion. Het is eigenlijk een lekker ouderwets klein stadiontje met een prima kantine en een heel goed broodje bal.
Ja, dat was een van de problemen, dus, dacht ik. Dat er nu natuurvriendelijk gegeten moet worden.
Oh, ja. Ja, als dat zo is, dan snap ik dat.
Is de charme er meteen aan?
Dan moet je raad van commissaris meteen ingrijpen natuurlijk.
Ja.
De bitterbal moet terug.
Ja.
Even goed nadenken, want de plicht roept. En ik heb een hele week met hoofd gebroken over NordVPN. Dat is een app, dacht ik. Heb ik vorige week gezegd. En Suze begon niet te schateren. Dus dat is wel zo. Daar kan je voetballen in het buitenland op kijken. Jij bent toch abonnee?
Dat klopt. Ik heb inderdaad een sinds jaar en dag, mag ik wel zeggen,
een abonnementje
op NordVPN. Ja, omdat als ik de wedstrijden van de Rode Duivels wil kijken, die worden uitgezonden door VTM in België.
En dan krijg je...
En dan kan ik dus niet kijken in Nederland, want dat wordt dan geoblocking zit daarop. Vanwege de televisierechten.
Ja,
dus dan zet ik mijn NordVPN op België. En dan kan ik dus zogezegd vanuit België via het wereldwijde web...
Dan ben je dus als het ware in België...
Voel ik me ook echt weer een stukje thuis.
Terwijl je in Amsterdam bent.
Ja.
Maar je bent in Amsterdam.
Ja, inderdaad.
Alleen, het lijkt...
Alsof ik gewoon...
Elektronisch gezien...
Ja. Virtueel,
in België, virtueel
ben ik dan in België. En ik koop dan ook gewoon een Belgisch biertje voor bij de wedstrijd.
Ja,
zet
logisch.
Ik erbij.
Ja.
Misschien een frietje erbij pakken. NordVPN op België en dan lekker...
Moet je dan naar de Vlaamse patatbakker? Of,
ik bak mijn frieten zelf.
Jij bak je frieten zelf?
Uiteraard.
En koop je dan staafjes? Of ga je ze ook nog in zo'n apparaat zitten?
Ik snij ze met de hand.
Met de hand?
Mooi.
Ja.
Zo
dik of dun? Van die dikke, denk ik.
Ja, dat is een half centimetertje. Ja.
Ongelooflijk Belgisch dit, wat ik hier hoor.
Ja.
Vlaams.
Dat doen ze allemaal daar, hè?
Ze bakken hun eigen.
Dat is heel gewoon. Dat is heel gewoon ding.
Is dat zo?
Ja. Shit. Meestal op zondag doe ik ook graag een kip. Kip in de oven. En dan friet. Kipfriet. Lekker hoor.
En die kip, waar komt die vandaan?
Ja, ik probeer dan wel zo'n charrel kip. Ik pak gewoon de kip die het ecologisch gezien het verantwoordst uitziet, ja, die koop ik.
Oké.
Okay. Oh, je koopt ze wel, je pakt ze niet ergens van een erf af.
Van de kip pluk ik niet met de hand. Boer, nee.
Maar via de link nordvpn.com/hartgras zou jij een enorme korting op je abonnement kunnen krijgen. Plus 4 maanden gratis. Maar misschien heb ik daarmee de vraag beantwoord.
Henk, dit is een buitengewoon aanbod.
Hoef je helemaal niet in gesprek met NordVPN.
Maar moet ik dan eerst mijn abonnement opzeggen en dan dit...
Dat zou je met NordVPN even kunnen bespreken.
Wellicht kan NordVPN hier contact opnemen met een zaakwaarnemer om dit verder af te handelen.
In ieder geval heb je recht op een cadeaubon van Amazon als je een 2 jaar contract abonnement afsluit. Tot zover deze niet onbelangrijke boodschap. Heeft iemand nog Engeland-Nederland gekeken?
Ja.
De vrouwen?
Nee, ik niet meer.
Ja.
Jij niet?
Nee.
Waarom niet?
Ja, ik denk dat ik iets cultureels zat te doen.
Iets elitairs.
Ja, iets elitairs. Kon nog.
Je was aan het lezen.
Ja.
Wessel, vond jij Lieke Martens ook haar slechtste wedstrijd ooit spelen?
Dat zou kunnen. Maar ik merk wel eens dat ik zo in een wedstrijd zit te kijken en me zit te verwonderen dat ik de individuele prestatie niet altijd volg. Ik zat wel de hele wedstrijd met Suze te appen. Die zat in de studio, geloof ik, bij Langs de Lijn, dacht ik, op de radio. Maar die was slecht.
Ja, nou ja, ik appte naar Suze. Kan iemand Lieke Martens vervangen? En toen zei ze wel dat ze dezelfde mening ongeveer was toegedaan in andere bewoordingen.
Nou, ja. Ik begin wel meer en meer plezier te krijgen om naar het Nederlands elftal te kijken. Want er was de eerste helft echt een fase dat ze echt heel goed voetbal speelden.
Berestein.
Ja. En iedereen had het over die paas van Pelova op Berestein. Maar ik kan heel erg genieten van het paasje ervoor van der Donk. Die dan zo'n paasje in de loop geeft. En paasjes in de loop, ik heb hier wel eens over de steekpaas gehad. Maar paasjes in de loop, ja, dat zijn ook hele mooie. Die zijn heel belangrijk voor het voetbal.
Ja.
Ik hoorde, dat weet ik nog, dat heb ik nooit met hem over gehad. Maar ik weet nog dat Van Hanegem altijd ruzie had met John Metgod. Toen die bij Feyenoord bij hem speelde. Die gaf nooit paasje in de loop.
Maar in zijn voet.
Ja, dus dat schiet niet op.
Nee, dat kost tijd.
Maar dit paasje, wat Van der Donk gaf, Dat creëerde eigenlijk de aanval volledig. Ja. En dat vind ik dan mooi. En ik vind echt dat het voetbal goed wordt. Maar je ziet nu dus ook hoe smal die selectie is. Want hoe het instortte de tweede helft.
Nee, maar Van der Donk en Groene, dat zijn de twee beste.
Precies, ja.
En die moesten er allebei uit.
Ja.
En toen was het over.
Nee, ja. Ja.
En je weet nooit wat Sarina Wiegman gaat flikken. Hè? De vorige keer gebeurde dat ook.
Ja, ja.
Dat ze opeens dingetjes deed waardoor het Nederlands elftal van slag raakte. En dat nu weer.
Ja.
Ja. Maar ik begrijp dat het er nu op aankomt tegen België.
Ja, morgenavond.
Ja, nee, het komt erop aan tijdens Engeland-Schotland eigenlijk.
Ook dat.
Ik heb echt een 12-1 gevoel. Snapt iedereen? Ja, jullie snappen wel wat je dan bedoelt natuurlijk.
Ja, zeker. Spanje-Malta. Maar juist. Nee, ik denk het niet. Die Schotten die schijnen de Engelsen toch wel behoorlijk te haten. En het gaat er dan om dat ze zich zouden kwalificeren voor de Olympische Spelen. En dan zouden Engeland en Schotland moeten dan samen een United Kingdom
plus
team
vormen. Hele Verenigd Koninkrijk.
Ja, ja. Maar hoeveel Schotten komen dan in de selectie?
4 Schotten die eventueel mee mogen.
Ja, dus eigenlijk 4 Schotten in de hele elftal die er belang bij hebben om zwaar te verliezen.
Dus
en de rest van het elftal die denken,
ja,
bekijk het maar lekker.
Maar dan moet je dus eigenlijk een regel hebben dat die Schotten niet mogen meedoen.
Ja, nee. Sowieso is het raar dat dit kan. Maar gaan dan die 4 Schotten de rest van het team een extra winstpremie beloven? Jongens of meiden, doe even extra uw best.
Nee, misschien niet.
Denk het niet.
Nee, maar ik had die 12-1, die zag ik destijds ook niet aankomen. Nee. Moet ik zeggen.
Ja, dat was een mooie tijd.
Ja.
Dat was in de poelen van België.
Toptijd van het Belgisch voetbal. En
ja, dat was voor het WK in 82, toch? Ja.
Ja. Nee, het was 84.
84? Ja. Voor het EK. Ja. Ja. Ja.
Moet ik het kan wel, want Frankrijk heeft natuurlijk met 14-0 van Gibraltar gewonnen.
Ja.
Maar moet ik het even uitleggen van Spanje? Spanje had de keeper van Malta omgekocht.
Holland heette die.
Niet voor niks. En Nederland zou zich plaatsen, maar doordat Spanje 12 keer scoorde, vloog Nederland eruit.
Naam was trouwens niet Holland, sorry. Dat was later de keeper van Cyprus, geloof ik, met het vuurwerkincident. Ja, het waren roerige jaren.
Op zo'n eiland.
Sorry.
Maar de boel was daar een heel klein beetje opgelicht.
Ja.
En, maar nu zit de oplichting in het systeem. Dat Schotland is dan een voetballand, maar mag op de Olympische Spelen alleen maar meedoen bij Engeland.
Ja.
Dat is wel heel typisch. Ja. Dat je dus...
En dat ze dan in dezelfde pool
terechtkomen. Nee, dat je in dezelfde pool selectiewedstrijden moet spelen. Ja. Dat kan alleen de UEFA bedenken.
FIFA kan nog gekkere dingen bedenken, denk ik.
De FIFA zou engere dingen kunnen bedenken.
Ja. Engere dingen vooral.
Ja. Frans, jij wil iemand herdenken.
Ja, dat heeft maar...
Een overleden persoon.
Ja, dat is zijdelings met voetbal te maken, maar toch wel heel veel. De Shane McGowan, de leadzanger van de Pogues, voor de oudere luisteraar, de punk-folkband uit Ierland. Maar ze wonen geloof ik allemaal in Engeland, maar dat maakt niet uit. Ze waren toch bezopen, ze wisten überhaupt niet waar ze nou precies waren. En een nummer, dat is overigens niet door Shane McGowan, die is overleden trouwens op mijn leeftijd zo'n beetje. En hij heeft echt 20 jaar langer geleefd dan de medici hadden verwacht.
Ja.
En dus het is ook een hele wonder dat hij nu pas uitgeleid wordt. Maar hij is een enorme cultfiguur was dat. Omdat hij er helemaal niet uitzag, zou ik maar zeggen. Zeker niet als een popster. En hij zag er sowieso niet uit. Hij had 3 tanden in zijn mond, geloof ik.
Iets met gebit, ja.
Maar daar kreeg hij misschien wel dat speciale geluid van. Hè, door al die whisky en die 3 tanden. Dat die adem op een bepaalde manier naar buiten kwam. Maar dat zijn grootste hit. Zijn enige grootste hit, moet ik zeggen, was... Dirty Old Town, dat is eigenlijk een nummer van iemand anders, maar goed door hem
groot gemaakt.
En dat is een voetbalnummer geworden, eerst van een club die heette Salford United of Salford FC, ik weet het niet precies, voorstadje van Manchester.
Ja.
Eigendom van al die oude sterren van Manchester United.
Giggs, Neville,
de Neville Brothers.
Beckham,
En daar zingen ze dat lied ook altijd, omdat die oorspronkelijke schrijver geboren is. En het gaat, Kiss My Girl, at the Factory Wall, en weet ik wat. Zo'n leven uit de arbeidersklasse. En dan
Springsteen-achtige tekst.
En dan nog een, laat ik zeggen, qua inkomensgroep en zo, nog een paar stapjes lager. Meer Edouard Louis, de schrijver van de echte armoede. En het is een soort geuzenlied is het eigenlijk voor fabrieksjongens, zou ik maar zeggen. En dat is eigenlijk dus een Manchester song, maar hij is voor het grote publiek bekend geworden bij Liverpool, bij de grote concurrent. Namelijk It's Virgil van Dijk, het mooiste lijflied wat ooit een voetballer heeft gekregen, denk ik.
We gaan het even adstrueren.
Kippenvel.
Ja.
Het is geweldig.
Ja, fantastisch. Ja.
50.000 man. Is dat in Madrid die na de finale tegen de Spurs? Hè, ja. Staan ze met 50.000 man
dit te zingen.
En iedereen houdt de tune, zou ik maar zeggen. Het is ook goed zingen. Met al die drank op misschien.
Maar en het zijn Ieren. Oh nee, het zijn geen Ieren, het zijn Engelsen. Maar het liedje is Iers.
Het liedje is ook Engels, maar de Pogues waren Iers. Maar Shane McGowan woonde altijd in Londen en weet ik wat. Maar hij had Ierse ouders, geloof ik. En hij kon ook wel een beetje Gaelic.
Ik zag nog een dode vandaag in de Volkskrant, Michel Kruijn. En dat was de tweede donkere voetballer in Nederland. Ik heb het een stukje gelezen, was heel grappig. Hij zou bij Blauw-Wit gaan voetballen, maar die kwamen hem niet ophalen of zo. Er stond letterlijk, ze lieten hem in de kou staan. Toen ging hij naar Elinkwijk. En ik ben op 28 oktober 1962... bij een wedstrijd DOS PSV geweest. En ik herinner me dit Onder andere omdat Michel Kruijn daar rechtsbuiten stond. Bij DOS. DOS was de voorloper van FC Utrecht.
En je had toch bij Elinkwijk ook een zwarte voetballer toen? In
die ja, zeker. Maar ze gingen meestal eerst naar Elinkwijk en dan naar DOS bijvoorbeeld. Of naar Blauw-Wit, weet ik wel. Sparendam, Meinalt. Maar Kruijn, die kon zo verschrikkelijk hard lopen. Dat, ik weet nog steeds dat ik was met mijn broertje met een oom mee of zo. Daar in Utrecht. En wij waren echt verbijsterd. Dat die, hoe hard die gast kon lopen. Hij was niet super technisch. Want de snelheid neemt veel techniek weg vaak. En dat was in zijn geval ook zo. Maar die is ook dood. 90 jaar geworden.
Ja, mooie leeftijd. Toch wel mooi,
ja. Kan geen liedje verzinnen.
Nee, hadden ze geen liedje bij DOS voor je.
Voor Michel Kruijn. Ja.
Nee.
Trouwens, dat, over dat Dirty Old Town, dat is ook nog, want ik zat een beetje op te zoeken natuurlijk op YouTube en zo. Dat is nog een hele mooie opname van dat nummer. Dat heeft niks met de Pokes te maken, maar met Simple Minds, Jimmy Kerr. Dat is weer Schots dan weer. Die heeft ooit dat nummer gezongen samen met Jimmy Johnson. Johnstone, The Flow.
Ja.
Dat beste Schotse voetballer aller tijden. Voor Feyenoord liefhebbers een begrip, want dat was de sterspeler van Celtic toen Feyenoord in de finale won. Dat is, heel klein mannetje, dribbelde als een Braziliaan. En die kon blijkbaar heel goed te kunnen zingen. Ja, heel leuk. Als je op YouTube kijkt, moet je ze.
Ja, dan is het tijd voor de koning van de week. Frans, wie is jouw koning van de week?
Ja, ik kies toch Brobby. Na alle verguizingen en afschrijvingen. En ik vind het echt... het ontroert mij ook, die jongen. Ook altijd interviews, hoe die...
Gisteren was het weer zo grappig. Ja. En dan zondag naar RKC. Of nee, woensdag naar RKC. Heb je er zin in, een of andere dooddoener? Zeker weten, lekker knallen. 10 minuten.
Ja. Maar het mooie is van hem, dat hij heeft inderdaad al die lessen geleerd. Want we hadden het over aannames van Giménez. Maar hij neemt ze prima aan tegenwoordig.
Nou ja, speelt in de aanname verder.
Ja, en kopt ballen zelfs bij corners. Is hij degene die de ballen wegkopt?
Ja, dat deed hij gisteren een paar keer. Ja.
Ik weet niet of dat komt doordat Johnny Bosman inderdaad hem...
is nog niet begonnen. Deze cursus...
Nee, maar misschien misschien was die kritiek van Van Basten en van Koeman.
Want dan begon hij
precies wat hij
over,
nodig had. Ja. Beetje nijdigheid, dat kunnen sommige spelers wel gebruiken. Hè? Ja.
Hij zei dat gisteren op de persconferentie na afloop, dat het hem gemotiveerd had.
Ja.
Volgens mij zit hij de helft van de tijd de boel te dollen. Ik krijg heel sterk de indruk dat hij gewoon de boel in de zeik neemt.
Maar hij is wel een topvormer tegen het is, Olympiek was dat toch ook fantastisch wat hij daar deed. Het is,
zeker, 2 goals. Ja.
Hij heeft er 5 gemaakt hè, dit seizoen tot nu toe. 5.
Nee, maar goed. Hij is nog 2 weken bezig.
Nee, want ik zag dit natuurlijk allemaal aankomen. Maar even voor duidelijkheid. Ik zie absoluut de potentie van Brobby. Maar de spits van NEC heeft er 7. Want anders gingen jullie natuurlijk Stijn natuurlijk weer de schuld geven. Maar ik vond het niet zo raar wat er gezegd werd. Maar het is natuurlijk wel... Eerst was hij heel goed. Toen ging hij naar Leipzig. En daar heeft hij geen bal geraakt. En nu heeft hij ook nog niet veel gedaan. Nu begint het weer te komen. Ja, het is natuurlijk de gedroomde spits van het Nederlands elftal. Dat zie ik natuurlijk ook wel. Maar de vorige keer dat ik hier zat, toen zei ik tegen Henk... Nou, het EK, Henk, dat zit er niet in. Daarvoor is te veel kapot gemaakt. Maar dat zou inmiddels wel weer kunnen. Maar het is wel... Ik bedoel, jullie hebben hier... Het zijn barre tijden geweest. Ik snap het. Jullie hebben hier die Concert Sao. Ik vergeet ze allemaal. Concert Sao, dat was vorig jaar dan de hoop van de toekomst. Marta, die liet zich nu nogal op de achterlijn uitspelen.
Oh, jullie, ja, zegt ze.
Het is wel heel erg van...
De afstand was wel goed, vond ik.
Eén zwaluw.
Ja, het is nog een beetje dunnetjes.
Ja, dat wel. Maar dat ik dat die jongen een enorme leuke... figuur slaat in de media, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja, zeker. Maar die kopbal, ja, het is een goede kopbal, maar hij gaat wel recht op de keeper af, hè? In de eerste helft. En
Nou, laten we zeggen dat die keeper iets beter reageerde dan Gimenez. Dan Benitez op de stel van Gimenez.
Oh ja, oké. Okay, okay. Oh, nee, ik dacht dat ik een jijbak nu terugkreeg.
Nee, ik kreeg hem.
Nee,
dat was verschrikkelijk, ja.
Ja, die maakte echt fouten. Die,
raar, want hij had ook een paar geweldige saves, hè? Ja. In de eerste helft. Maar dat was een hele rare actie van Benitez. Met één hand, terwijl die bal toch niet echt... Die ging niet naar de winkelhaak, die bal. Die was gewoon goed te pakken met twee handen.
Hij was een beetje links van het centrum.
Ja, ja. Hij had hem toch kunnen hebben.
Brobby, ik sluit me daarbij aan. Jij?
Nee, dat kan natuurlijk niet. dat is echt complete onzin. Er is maar één koning van de week.
En dat is?
Saibari. Ja, natuurlijk. Ja. Saibari
sluit ik me ook bij aan.
Scoort een waanzinnig doelpunt tegen Sevilla. Nou, keert die hele wedstrijd om.
Ja, maar die bal van gisteren was echt poepie mazzel, hè? Kreeg hij ergens...
De loopactie was natuurlijk fenomenaal.
Ja,
en
maar
hij legde
de bal
heel,
ja. Niet, ik weet niet, met zijn scheen, zijn knie.
Ja, maar dat maakt allemaal niet uit. Hè. Hij zat gewoon loopzuiver
nee, het was een mooie aanval,
in doel. Dat was een mooie aanval. Ja. En bovendien vind ik dat toch eigenlijk misschien wel de grootste revelatie bij PSV dit seizoen. Vorig seizoen werd hij meestal als rechtsbuiten opgesteld.
Ja.
Door Van Nistelrooy.
Is hij te dik?
Ik heb helemaal niet dat idee, nee. Want hij is misschien eerder zijn... Hij is sterk, ja.
Gespierd, denk ik.
Want iedereen zag hem nu als 10 de voorbije maanden. Maar nu speelde hij eigenlijk op de positie van Schouten. En dat deed hij ook fantastisch. En hij heeft echt het loopvermogen en de fysiek om daar duels te winnen. Want hij doet ook zijn verdedigend werk. En hij scoort. Hè. Daar heeft hij heel lang moeite mee gehad. Toen hij doorbrak bij het eerste. Heeft heel lang geduurd voordat hij zijn eerste doelpunt scoorde. Maar nu, sinds hij scoorde tegen Rangers, is hij helemaal los.
Ja, tegen Sevilla was echt mooi.
Ja, ik vind het echt de man van de week.
Zo doen de Belgen het goed bij...
Nee, maar PSV is koud gewoon
de
heel...
De Belgen doen het goed.
Ja, hij is eigenlijk een halve Belg. Ja.
PSV is koud al 30 jaar in België.
Ja. Ja. Maar hey, wacht even. Geboren... In Catalonië.
Ja, geboren in Spanje, opgegroeid in België. Catalan. En hij speelt voor Marokko. Hij heeft gekozen voor Marokko. Oh, ja.
Ja. Wessel.
Nou, voordat ik hierin meega, wil ik toch nog één alternatieve koning van de week noemen.
Ja.
Cinci Onno. Gevoetbald tot zijn 44ste.
Ja.
De sieraad van de voetballer altijd geweest. Maar een soort eerbetoon aan... dat we eigenlijk altijd zouden moeten blijven voetballen. Ik bedoel, ik ben nu 58, ik voetbal minder dan ik zou willen. Maar nog wel af en toe. Maar het ergste van ouder worden is eigenlijk wel... dat je nooit meer zo kan voetballen als je vroeger deed. Dus dat hij tot zijn 44ste door is gegaan. Ik hoop dat veel meer voetballers zo lang mogelijk doorgaan. Want ja, het is gewoon het allerleukste dat er is, voetballen.
En dan eindig je bij het wandelvoetbal van Sjaakje Zwart.
Ja, dat vind ik wandelvoetbal. Ik betwijfel of dat... Ik vind dat een soort korfbal. Ik betwijfel of
grote
dat...
Grote woorden zijn dit.
Ja, maar ik vind wandelvoetbal, dat vind ik echt minder. Maar gewoon lekker een partijtje spelen.
Ja, met dat is heerlijk.
Eigenlijk zouden wij oudere heren ook af en toe nog op een schoolplein moeten afspreken.
Nou ja, met dit weer is er niks leukers dan voetballen op straat.
En als jij elke keer met Van Hanegem afspreekt, ga je niet even een balletje
trekken? Nou ja, ik heb dat dus één keer met hem gedaan. Toen was mijn zoon er van bij ook. Maar ja, Willem die gaf alleen maar hele zachte balletjes. En een beetje een klein paasje met zijn buitenkant. Ik dacht, ik ga lekker een beetje op het doel schieten met Willem. En Willem zei, ja, moet ik nu dan heel erg laten zien dat ik goed ben of zo? Dus dat is mooi. Dat hebben ook wel eens oud-topspelers gezegd. Dat zei Jan Mulder. Die zei van ja, hij zegt ik heb in volle stadions gespeeld. Moet ik nou het leuk gaan vinden om een amateurveld te lopen? Nee hoor, zegt hij. Dat hoeft voor mij allemaal niet
van
meer.
Piet Keizer ken ik. Dat was in Vrij Nederland ooit een interview van. Als een bal op mijn kant op rolt, doe ik een stapje opzij.
Ja, ja, ja. Terwijl ik hoop altijd dat een bal mijn kant op rolt.
Ja, ja zeker. Het
is gewoon iets heerlijks.
Het is het verschil tussen de prof en de amateur, denk ik.
Ja.
Want je hebt toch de neiging om even te laten zien dat je hem wel kan raken.
Ja. 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 Zij hebben die neiging.
Nee, helemaal niet. Ze hebben hem al geraakt.
Ja. Ja.
Onno, ja.
Nee hoor, zij waren hier natuurlijk. Ik ga mee. Ja.
Wij trekken Brobby terug.
Ja, ik vind sowieso... het moet een PSV'er zijn, want die hebben natuurlijk... geglorieerd. Wel een beetje met geluk in Sevilla, moet ik zeggen, maar toch...
Geluk. Kijk, zo is er altijd wat. Hè? Een rode kaart tegen Twente, geluk tegen Sevilla. na 14 wedstrijden en na deze campagne in de Champions League is van geluk geen sprake meer. Het is gewoon, PSV is gewoon heel goed.
Maar je moet niet vergeten, totdat die Ocampos eruit werd gestuurd, werd ze gewoon weggestuurd.
Stond 2-0. Ja,
maar ik ga dat toch gewoon vergeten.
Nou, het is wel zo dat met name Veerman kan ontzettend goed gebruik maken van dat mannetje meer.
Zeker.
Soms is het gewoon, wordt die andere partij dan door het fanatisme iets beter. Maar daar is bij PSV geen sprake van. Althans de laatste twee keer niet. Ja.
Maar echt altijd, hè? Het is altijd zo'n... Die droomseizoenen, die hangen ook altijd wel van toeval aan.
Ja, dat soort momentjes, ja.
Het seizoen van Ajax, hè? Het geweldigste seizoen met die overwinning in Madrid. Ik geloof dat het
1-4.
Ja, 4-5 weken ervoor won Feyenoord in de Kuip met 6-2 van Ajax.
Van Persie toen, hè?
Ja. En toen, een paar weken later, was het een bekerwedstrijd. En toen werd Ajax weer de eerste 20, 25 minuten overvleugeld. Toen kreeg Ajax op een gegeven moment een corner die geen corner was. Toen kopte de lichter maar in. Ja, en de rest is geschiedenis. Het is allemaal, ja, wat je al zegt.
En het beroemdste is natuurlijk die rare per ongeluk goal van Kief tegen Ierland. Hè? Dat,
Ja.
Terwijl dat nu het grootste succes is alle tijden zo'n beetje van...
Hij wist toen niet dat er een grachtentocht aan zat te komen.
Ja.
Nee, maar er wist niemand.
Nee.
Nou, dan is het tijd voor de wedstrijd van de week. En die luidt Ajax-Sparta. Waarom weet ik eigenlijk niet. Ja, klinkt wel goed, Ajax-Sparta.
Een subtoppertje.
Is dat niet de grote clash voor plek nummer 6?
Ja, zoiets, hè?
Ja, dat klopt wel. Toch? Want ze hebben evenveel punten, hè? Als RKC, als Ajax dat wint, hebben ze geloof ik net zoveel punten als Sparta.
Ajax heeft toch weer gewoon de play-offs voor Europees voetbal in zicht.
Binnen bereik, hè?
Ja, binnen bereik.
Conference League.
Ja.
Ik denk dat Feyenoord hem toch licht knijpt.
Ik kan nu zeggen, totaal niet. Maar dat is ook weer niet helemaal waar.
Nou, hoe groot is het verschil nog? Voor plek tot plek 2?
Nou, het is een puntje of 10 ook, hè?
Nou ja.
11.
Ja. Ah. Maar is dat op dit moment?
Nee.
Dat is na RKC?
Ja.
Oh ja.
Okay. Dus dat worden nog 6 moeizame minuten. Voor Ajax in Waalwijk. Nee hoor.
Wat iemand zei gisteren, keeper naar voren. Je weet hoe dat gaat. Ja. Nou, Ajax-Sparta, ik zeg 3-0.
Ja, Sparta is het een beetje kwijt. Hè. Het is niet meer de machine
wel,
die het...
Ze wonnen wel uit van Heracles.
Ja.
Maar jij denkt dat Ajax de nul houdt?
Ik roep maar wat.
Ja.
Ivo.
Wie moet dan bij Sparta de doelpunten maken eigenlijk? Die
lange.
Lauritsen. Hoe heet die? Of Lauritsen. Ah ja, dat is wel een goede spits, vind ik, ja. Nou, laat ons dan een zwaar bevochten 2-1 overwinning doen voor Ajax. Met een goal van Lauritsen. 0-1 komen ze voor, Sparta.
Mm-hmm. 3-1. 3-1.
Wessel.
5-0.
Zo.
In Rotterdam, in bepaalde delen van Rotterdam, staan Spartanen er onbekend dat ze in de arena de deur altijd wagenwijd open zitten.
Express?
Misschien ligt het spel van Ajax, dat over het algemeen technisch en aanvallend is, Sparta niet zo. Maar dat is meestal een kansloze operatie.
Via Sparta haalt Ajax ook altijd die goede Rotterdamse voetballers binnen, toch?
Is ja.
Dus het is ook een soort belang misschien.
Ik verdenk Spartanen er altijd van dat hun eerste club vaak tweede club Ajax is. Hmm. Het geldt niet in het geval van Hugo, overigens. De bekendste Spartaan van Nederland. Dus dat...
Hugo wil nog veilig over straat, bedoel je?
Nee, maar ik geloof dat ik heb hem daar nooit op betrapt. En ik let er goed op.
Nou, dan zijn we er. Dus volgende week zullen we ongetwijfeld spreken over Feyenoord, PSV en Ajax-Sparta. Yes, there used to be a ballpark right here. Aan het eind van het jaar gaan de dagen steeds sneller voorbij. Voordat je het weet is het cadeautijd. En geef je een proefabonnement op Hartgras aan iemand cadeau. of in zijn schoen of onder de boom. 1950 voor twee nummers. Opzeggen, geen enkel probleem. Maar opzeggen, dat ga jij niet doen.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.